Dan zijn we zowat toe aan de hoofdbrok van deze satelliet en daarin gaan we praten over een heel aantal festiviteiten die opgezet worden in het kader van de viering van 45 jaar grensoverschrijding door koningin Wilhelmina. En dat betekent dat wij met dit programma ook wel een beetje de grens gaan overschrijden, want we hebben een aantal Nederlanders, Hollanders als ik dat mag zeggen, in onze studio en dat zijn mevrouw Gonny Verbeke en Wilfried Stalens en die zijn dan meer speciaal van dat feestcomité, dacht ik. En dan ook twee mensen die eigenlijk toch wel een beetje uit ervaring spreken, George van Voren en Louis van Parijs. Dat zijn mensen die het eigenlijk aan de lijve hebben meegemaakt. Nu vooraleer we dat dus feestprogramma gaan inkijken, toch eens 45 jaar terug. George en Louis, jullie hebben het aan de lijve meegemaakt. Het was, dacht ik, we hebben dat ook al eens in dit programma verteld met iemand anders. Het was, dacht ik, een heel emotionele ervaring toen. 45 jaar terug.
Ja, inderdaad. Je moet voorstellen dat de oorlog was toen nog niet beëindigd. Het grootste gedeelte van Nederland, benoorde de rivieren, was toen nog op Duits bezet gebied. En de streek waar wij dus vandaan kwamen, dat is Ede, Aardenburg, West-Vlaanderen, was voor het grootste gedeelte verwoest. En dat de koningin dan ineens, terwijl het nog oorlog is, onverwacht als het ware, bij ons verschijnt, dat was een heel emotionele gebeurtenis. Het was dus van tevoren ook niet bekendgemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen mocht er niets van bekend zijn tot de dag van tevoren. En ik heb dat zelf meegemaakt, omdat ik toen al ambtenaar was op het gemeentehuis in Aardenburg, dat de namiddag voordat de koningin zou komen, kwam er ineens op het gemeentehuis een groep van hoge officieren, we dachten dat het Engelsen waren, die kwamen om de burgemeester te spreken. En nou, daar deed men heel geheimzinnig over. De burgemeester wilde na afloop daar niets van vertellen. Tot de volgende morgen rond 1:10, toen er ineens bekend gemaakt werd dat de koningin zou komen en dat wij overal moesten gaan rondvertellen dat ze kwam naar de hoofden van scholen, omdat de leerlingen gewaarschuwd moesten worden. Die moesten dan ook aantreden met vlaggetjes. We moesten zelf ons zondagse pak aantrekken. Dat was ook iets toen in die tijd heel belangrijk, want de kleding was schaars. Het was nog midden in de oorlog. We moesten gaan waarschuwen de andere notabelen, de dominee, de pastoor, alle belangrijke personen. En de gemeentelijke omroeper moest met de bel rondgaan in Aardenburg om het nieuws bekend te maken.
Nu, de koningin die zat in Engeland, dacht ik, en dat had dan alles met de oorlog te maken, want misschien toch even verduidelijken voor misschien wat jongere luisteraars, ze was gevlucht toen, hè?
Ze was in mei 1940 was ze naar Engeland vertrokken. Met een groot gedeelte van de regering. En het was dus voor het eerst na 5 jaar ballingschap dat ze terug zou komen.
Ja. En ze kwam eigenlijk met het vliegtuig vanuit Engeland, via Brussel, dacht ik.
Ja, ze kwam met een legervliegtuig, kwam ze naar België toe. Het moest dus uit veiligheidsoverwegingen geheim gehouden worden, zei ik al. Maar het moest ook een zwaar bewaakt vliegveld zijn. Daar is ze in de buurt van Brussel is ze geland. En de volgende dag is ze dus per auto, een speciale gepanzerde wagen van het Britse leger, is ze naar Nederland gekomen.
Mm-hmm. Nu, ze was toen al niet meer zo jong eigenlijk, jullie koningin. Op dat moment, hoe oud was ze toen ongeveer?
De koningin is geboren in 1880, dus ze was toen 64 jaar.
Ja. Mm-hmm. Jij hebt het ook meegemaakt, Louis, dacht ik.
Ja.
Had jij het van horen zeggen of heb je het wel degelijk aan de lijve ondervonden toen? Heb je het gezien?
Nee, wij worden in Arme geëvacueerd.
Ja.
Maar wij komen niet landbewerken op Ede. En toen was ik op de middag, die waren de paarden in de stal en toen keek ik een keer over de deuren. Ik zag wat is er nou gaande. En er kwam enkele hoge officieren en hoge autoriteiten, die kwamen door. En toen ging ik een keer naar straat en toen zag ik wat is er hier gaande. Dan zagen ze alle minuten dat de koningin hier aankomen.
Ja.
En ja, eigenlijk was er niks van bekend. Er waren nog enkele mensen die in Tropede woonden, hè, want bij ons woonde eigenlijk praktisch niemand meer. En die zouden dan ook van achter dat padje komen. En van Malhem, die zijn er ook nogal enkele meegekomen, die zijn achter de stoet aangekomen van de koningin. En die is ongeveer een 20 meter voor de grens, is die panzerwagen gestopt waar ze in zat. Toen is de koningin, die is eruit gekomen. En er was een meelstreep gegooid over de grens die de grens af. Want het was maar praktisch allemaal kapotgeschoten. Maar dan zou je de renstrepen, dan zou je dan weer veel beter. En dan is de koning Hendert de voet overgekomen. Toen hebben we het Wilhelmus gezongen. En hij zei, welkom koningin. En er waren er enkele mensen, onder andere van Maldeham, van Verstrouwte, van Lalou Verstrouwte, die gaf de koningin een hand. En wij, ik stond ook in die buurt, en er waren er nog enkele die in die buurt stonden, en wij hebben de koningin ook een hand gegeven. En dan is ze verder Nederland binnengekomen, dan is ze zo naar Aardenburg gegaan.
Toen zij in 40 met de regering het land moest verlaten, hoe voelden jullie zich toen? Een beetje achtergelaten, of...
Nou, ik geloof dat we daar toen echt niet bij stilgestaan hadden. Er was toen zoveel dat op ons afkwam. Bombardementen. Je was bang wat er zou gebeuren. Wij hebben er eigenlijk niet bij stilgestaan. En later is pas dit dispuut geworden, gekomen. Moet ze nou vertrekken of moet ze niet vertrekken?
Jullie hebben die grensoverschrijding, die bevrijding eigenlijk meegemaakt. Maar dat betekent dat jullie ook de oorlog hebben meegemaakt. Er was veel schade, dacht ik toen, in Ede en Aardenburg. Hè?
Ja, er stond niks meer achter bij ons. Dat is allemaal kapotgeschoten.
Ja.
Want dat was eigenlijk zo, de Engelsen worden niet aangevoerd, maar de Duitsers zijn ook, die gaan ook niet veel meer te presteren. Wij dachten dat is hier zo gebeurd, want we zitten dicht aan tegen de Schelde. En ze waren naar vlug van Frankrijk toe aan de grens gekomen daar. Hè. En toen aan het kanaal, ik zou het zomaar zeggen, hè. En we dachten, het is maar tijdelijk, maar we hebben er nog enkele dagen op Ede gezeten. Nog wel 14 dagen na 3 weken. Hè. En toen is pas de oorlog opnieuw begonnen door. Toen hebben de Engelsen aangevoerd en de Duitsers zijn weer teruggevoerd. En de mensen zijn tegen elkaar ingegaan en dan is er niks meer blijven achterstaan. Het was heel leden praktisch niet. Het was verschrikkelijk gekocht, geen meter lang tot er genoten gevallen.
Hoe oud waren jullie toen tijdens de oorlog?
Ja, ik ben van 28, dus... Ja, ongeveer de jaar of 15.
Ja. Zoiets. Heel jong eigenlijk nog.
Ja.
Ja, en ik ben van 23. Dus toen de koningin kwam, was ik 21 jaar.
Ja.
En de oorlog heb ik dus meegemaakt van 17, 18 tot 21 jaar.
Hoe was het leven toen wellicht heel hard? Was er armoede? Was er honger?
Nee, bij ons was er geen armoede of geen honger. Dat was meest in de steden eigenlijk, hè. De mensen zaten er in de buiten bij ons. Het was de zaafsluisachtig bij ons. Ze zaten er allemaal in de smokkelpartijen en zo. En dat was toen in die tijd hoor. Dat was weinig te eten. En de mensen, laat ons maar een keer zeggen, het was zo gelegen. We leefden toen in die tijd van België. Over de zee was er voor ons niet veel te bereiken. Maar die mensen van Brussel en van Gent en al, die kwamen bij ons om de boter en die kwamen om de eieren en zo, en noem maar op. En er werd veel geld verdiend bij ons. Het was een reuze tijd in die tijd. Maar jammer, zat met de oorlog. He.
Ja.
Zo, het was altijd, wat gaat er van komen, wat komen we nog terecht, hoe gaan we eruit komen? Dan hoorde ik ook zeggen dat dingen zijn geland worden in Frankrijk. En toen zei men, dat zal niet langer niet meer duren. En wat, die zetten ze goed deuren. Ze zijn eigenlijk goed deuren, zet vanaf Frankrijk de wandkanouden van Stroobrug en Maldeham. Maar daar zijn ze dan blijven nou natuurlijk. En dan zullen we zeggen, het is met zo'n kanaaltje en met zo'n tug. Maar dingen, ze worden niet aangevoerd. Ik zeg nog een keer, de Duitsers die worden er ook praktisch niet meer. Maar dan is de tijd gaan dan weer opnieuw aan te voeren, hè.
Ja.
En toen is het offensief eigenlijk goed begonnen.
Nu, tijdens de oorlog was het leven dan min of meer normaal. Konden jullie naar school gaan bijvoorbeeld? Was er toen school?
Naar school gaan wel hoor.
Ja.
Maar er ligt dan steeds een oor, dat bestond niet. De jeugd had eigenlijk je leven gehad, ze aan het zomaar zeggen. Want in de cafés was er ook niks. En ze moesten naar de winkel niet gewoon om te snoepen, maar dat was er ook niet. Het was allemaal op de bom.
Ja.
De jeugd had eigenlijk een verlaten leven gehad. Net achter de oorlog ook nog. Want nu is de dansing en zo, en nu is het vandaag die dansing en morgen is dat die dansing, maar dat bestond in de tijd niet voor de jeugd. Die hebben eigenlijk geen jeugd gehad, die jongens van die tijd.
Nu het contact met de bezetter toen in die jaren, was er een contact of was dat eigenlijk toch min of meer een gaatverhouding met de bezetter?
Nou, wij zaten eigenlijk helemaal afgesloten. Hè. Iedereen die bij ons in de streek wilde komen, dus dat is West-Zeeuws-Vlaanderen, die moest een uitnamegenehmiging hebben. Dat is een speciale vergunning om daar te mogen komen van de Duitsers. Nou werden er toen veel uitnamegenehmigingen afgegeven, maar dat was alleen voor Belgische arbeiders die bij ons in de landbouw in het Vlas kwamen werken. Verder was de streek afgesloten. Wij konden praktisch nergens naartoe, je mocht de grens niet over. Wanneer je over het water ging, werd je gecontroleerd. Dus in feite zaten we afgesloten en... Ja, de Duitse bezetting, die was normaal, niet bijzonder streng. En dat kwam ook wel hierdoor, Want de mensen die bij ons zaten, die Duitsers die bij ons zaten, dat waren meestal ouderen. En die waren op hun dood dat ze iets mispeuterden, want dan zouden ze naar Rusland moeten. Dus die waren heel braaf. Dus contacten met de bezetters waren er normaal, die waren ingekwartierd. Maar die Duitsers die waren niet kwaad. En daarom zei men later ook, ja, die Canadezen hebben bij ons zoveel kapotgeschoten en die Duitsers waren zo braaf. Ja, dat was natuurlijk een heel andere situatie. Want toen de gevechten begonnen, nou, toen was het gewoon, ja, je moet de ander doodmaken of anders word je zelf gedood. Mm-hmm. Dus dat was een heel andere situatie. Mm-hmm. Zie? En vooral die laatste periode van september tot 1 november, toen sluisbevrijders, is het ontzettend hard gevochten. Ja. En toen is heel de streek eigenlijk kapot gegooid. En daarom is het grote verschil wat er is tussen, laten we zeggen, de bevrijding hier in Maldegem en in Adegem en overal en bij ons, dat is dat er hier niks verwoest is. Hier zijn ze ineens tot aan de kanalen kunnen komen. En je ziet hier overal, wanneer je foto's daarvan ziet, dan zie je de tanks waar de kinderen en de mensen opgeklommen zijn en waar met vlaggetjes waaien. Ofwel je ziet de voorposten met een motor die dan sigaretten en chocolade uitdelen. En bij ons zie je niks anders dan kapotte huizen. De geallieerden werden bij ons niet verwelkomd, omdat alles kapot was.
Ja.
En als je bedenkt dat ze er 10 dagen over gedaan hebben om van het Leopoldkanaal tot in Ede te komen, een afstand van 1 kilometer, nou, dan begrijp je wel hoe daar gevochten is. Die eerste overtocht bij Moerkerk door de Canadezen, die is finaal mislukt. Toen kregen de Canadezen geen aanvoer, omdat eerst de slag bij Arnhem voorrang had, dus de luchtlandingstroepen, al het materiaal, al de troepen die werden ginder naartoe gedirigeerd. En ondertussen hadden de Duitsers de gelegenheid om zich overal op alle mogelijke plaatsen te versterken. Op iedere 200 meter zat er een machinegeweerpost. Ofwel, er waren overal mijnen gelegd. Er stonden mortieropstellingen. Er was toen, in de eerste tijd was er voor de Canadezen geen doorkomen aan. En daarom is er bij ons alles kapotgeschoten.
Ja.
Dus het is eigenlijk de grote strijd op het hoog niveau geweest tussen Eisenhower en Montgomery, die eigenlijk West-Zeeuws-Vlaanderen de nekslag heeft gegeven. Om de eenvoudige reden hadden de Canadezen meteen met hun grote macht hierdoor kunnen stoten tot aan Breskes, wat de bedoeling was, dan had ons misschien die hele vernietiging gespaard gebleven.
Oké, we praten zo dadelijk nog even verder. We praten nog even verder over ervaringen, oorlogservaringen, vooraleer dan eigenlijk naar het feestprogramma over te stappen. George, jij was toen in de oorlog ook al werkzaam op het gemeentehuis van Adegem, van Aardenburg, sorry. En dat betekent toch wel dat jij dan heel nauw in verband met de bezetter hebt gestaan. En eigenlijk ook een beetje in de goede zin van het woord, want er werd toen al toch wel een beetje aan verzet gedaan, waar hij toch ook bij betrokken was. Er werden toen onder andere, dacht ik, persoonsbewijzen, paspoorten vervalst.
Ja, eigenlijk was ik daar niet direct bij betrokken, maar ik zat dus als jong ambtenaar op het gemeentehuis. En inderdaad werden toen persoonsbewijzen, dat waren toen de identiteitskaarten, die werden uitgereikt, heel in het geheim, aan mensen die dus in het verzet zaten, die dus een andere naam moesten hebben. En ook distributiestamkaarten, dat waren dus kaarten waar je bonnen op kon krijgen. En op die bonnen kon je dan vlees, brood of andere vet en alles kon je krijgen. Want dat was normaal niet verkrijgbaar in de winkel. Dat kon alleen op bonnen geschieden. En het verzet, dat was dus allemaal in het geheim. Maar dat gebeurde hoofdzakelijk door onze gemeentesecretaris Jules Paridaan en de ambtenaar Bernard Haaks van de Koster. En die zijn dan ook, toen koningin Wilhelmina kwam op 13 maart 1945, als mensen van het verzet aan de koningin voorgesteld. Mm-hmm. Het gebeurde allemaal in het geheim. Ik wist wel dat er iets aan de hand was, maar het fijne wist ik er niet van.
Nu, je moest toen ook, dacht ik, als Duits kennende een aantal formulieren of teksten vertalen. En zo kwam jij toch aan informatie.
Ja, ik ben dus op het gemeentehuis aangenomen Omdat ik werkloos was. Ik was als onderwijzer afgestudeerd. Maar je kon toen nergens aan een baan komen, zelfs niet als volontair. Je kon niet stage lopen, zoals men dat tegenwoordig zegt, want er was gewoon geen plaats meer. Dus ik was al lang blij dat ik via Bertrand Herman, dat was de ambtenaar die vroeger gemeentesecretaris, tijdelijk gemeentesecretaris in Ede was, als opvolger van mijn vader, die had gezegd, we hebben een baantje voor je op het gemeentehuis in Aardenburg, en zo ben ik daar gekomen. En ik moest vooral ook in het begin Duitse vertalingen maken, omdat er veel stukken in Duits kwamen, dat moest in het Nederlands vertaald worden. En onder andere ook die vergunningen die dus aan de Belgen gegeven werden om bij ons te komen werken in het vlas en in de landbouw. Ik was ook belast met het bijhouden van de inkwartieringslijsten enzovoort. En ik heb daar hele lijsten van opgemaakt en die heb ik toen ook nog doorgegeven.
Mm-hmm. Nu, die grensoverschrijding is op 13 maart 1945 gebeurd, dus IJsselna 45 jaar terug. En in dat verband is er een grote feestprogramma opgesteld. En daarmee gaan we even over naar de mensen die daarvoor instaan. Gonny Verbeek en Wilfried Stalens. Dat loopt van vrijdag 9 maart tot zondag 18 maart. En dat behelst, dacht ik, heel wat activiteiten. Toch een woordje uitleg.
Ja, we hebben geprobeerd, en daar zijn we uiteindelijk ook in geslaagd, om de totale bevolking van Ede bij dit gebeuren, bij dit bevrijdingsfeest, zeg maar, te betrekken. We hebben dus alle verenigingen erbij kunnen betrekken en in het weekend voorafgaande aan de 13e maart, dat is van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart, organiseren al die verenigingen extra activiteiten binnen hun normaal organisatiepatroon zoals ze normaal werken. Het 13 maart is dan de officiële dag en het weekend daarna doen we dus een aantal activiteiten gezamenlijk met z'n allen.
Misschien toch eens, zonder echt heel in detail te treden, toch eens die dagen overlopen. Om toch eens de mensen misschien te laten kiezen wat hun aanspreekt.
Ja. Ik denk dat je mag beginnen op de vrijdag, dus de 9e. Dat is voor de volwassenen de kaarting in de Hof van Ede en de biljartprijskamp in de Kastelein. De kaarting, daar kan iedereen aan deelnemen. Het biljarten is ook voor georganiseerd of niet georganiseerd. Iedereen die graag de keu in de hand heeft, die kan daar terecht. Dan is er een zaalvoetbaltoernooi waar ook vele ploegen aan deel zullen nemen.
Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk constanten die ook nog op andere dagen terugkomen, dacht ik. Als ik dan even de zaterdag bekijk, een veldvoetbal, het heeft toch ook wel een sportief karakter, jullie programma.
Ja,
dat hangt natuurlijk ook een beetje van de verenigingen af die er zijn. Er zijn een aantal sportverenigingen, dus die organiseren uiteraard sportieve activiteiten.
Ja, toneel zeker, een bal.
Ja. Mm-hmm. Toneel is in zoverre interessant dat het dus een stuk geschreven is door een Edenaar, Nee Martens. Die probeert een beeld te geven van die tijd, toen op Ede zelf.
Mm-hmm. Wat wellicht ook belangrijk is, dat is de Wilhelmina-tocht, die op dinsdag 13 maart, dus de dag van de grensoverschrijding, doorgaat. Misschien daar nog een woordje uitleg bij?
De bedoeling is dat we op die dag proberen exact dezelfde tocht te maken die koningin Wilhelmina in de tijd gemaakt heeft. We zijn erin geslaagd om op elk punt waar de koningin is uitgestapt en waar iets bijzonders gebeurd is, om daar iemand te vinden die daar op dat moment in die tijd dat heeft aan de lijf heeft ondervonden. En die zal daar ter plaatse ook zijn verhaal doen. Als we die totale tocht gemaakt hebben, dat die eindigt in Terneuzen. In Terneuzen staat op het ogenblik een monument bij een sluis waar 5 sluiswachters gefusilleerd zijn. De koningin heeft in de tijd daar een margriet neergelegd, die ze op haar revers had. Wij zullen voor het vertrek van die tocht iedereen een margriet uitreiken, die ze dan daar bij het monument kunnen neerleggen. Daarna is er nog een maaltijd en 's avonds hebben we dan een avondprogramma wat bestaat uit de film De Koningin Weer Thuis. Daarnaast is er een videofilm van de route zoals die er nu uitziet, afgewisseld met beelden van toen. En daar horen we ook weer het verhaal van die mensen die dat toen hebben meegemaakt. We stellen ons daar nogal wat van voor. We verwachten dat we daar een aantal mensen bijeen zullen hebben die dat toen hebben meegemaakt. En vooral uit historisch oogpunt willen we na elke plaats de film stilzetten en de mensen de gelegenheid geven om eventueel aanvullende informatie te geven. Daar. En zo gaan we dus plaats voor plaats zullen we dus de hele film afdraaien.
Mm-hmm. Ik zie dat ook de jeugd in jullie programma niet wordt vergeten. Dat mag ook niet, want het zijn eigenlijk die mensen die toch de herinnering en dat gebeuren moeten overdragen naar de volgende generatie. Ik zie een speurtocht, heeft dat ook te maken met
het gebeuren? Een speurtocht, die wordt rondom Ede gedaan. Dat is voor de jonge jeugd, de schooljeugd. Diezelfde dag, de 13e, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te vermelden. De schooljeugd is aanwezig bij de officiële plechtigheid bij het standbeeld. Gaan ze morgens ook eerst allemaal mee naar de Heilige Mis. Dus de jeugd wordt er echt bij betrokken, het officiële gedeelte, maar ook het stoeptekenen, de speurtocht rondom heden en dan aankomst in de biezenhoeve waarop de jeugd dan getrakteerd wordt op frieten, een maaltijd friet. 's Avonds is er nog de lampionoptocht, waar ook de kinderen weer aan deelnemen. De rommelmarkt, de oude volksspelen, daar zullen we allemaal kinderen bij ontmoeten. Kinderen kunnen daar meedoen. Ik denk dat ook heel belangrijk, dat is dus ook voor de jeugd en voor de ouderen. De historische tocht is op zaterdag de 10e maart. Daar neemt de vereniging Keep the Rolling aan deel. En dat is een vereniging die de Nederlandse vereniging tot instandhouding van historische militaire voertuigen. Vaartuigen, vliegtuigen en de voertuigen. Die maken een tocht van de grens met 25 oude legervoertuigen richting Aardenburg, door Aardenburg. Het is een stoet met 25 voertuigen die men niet alle dagen dus ziet. Ik denk dat het heel interessant is voor de jeugd en voor de ouderen ook. Men kan een ritje meemaken, wel op eigen risico. Het zijn niet meer de modernste natuurlijk. Maar men kan mee.
Het is eigenlijk een veelomvattend programma, te veel om allemaal op te noemen. Het speelt zich dus af van vrijdag 9 maart tot en met zondag 18 maart. Mocht er luisteraars zijn die daar nog wat meer informatie over willen, waar kunnen zij terecht?
Wij hebben zoveel mogelijk affiches uitgehangen, maar ter plaatse kan men terecht bij de leden van de dorpsraad die eigenlijk het hele festijn hebben opgezet. Voor de mensen zelf zijn die namen wel bekend. Voor de buitenwereld kan men bij mij terecht, Wilfried Stalen, Schoolstraat 12 in Ede. Telefoon 011 77 17 86. Dat geldt ook voor wat ik even genoemd heb, de maaltijd. Als we terugkomen van de Wilhelmina-tocht is er gelegenheid om de maaltijd te gebruiken. Maar we willen wel graag dat de mensen die daar gebruik van willen maken zich vooraf opgeven, zodat we daar een beetje rekening mee kunnen houden.
We gaan het hierbij moeten laten. Ik dank jullie voor jullie komst, voor jullie programma, voor jullie ervaringen, die toch altijd ook met emoties gepaard gaan. Naar de luisteraar toe wens ik hen nog een prettige zondag en volgende week krijg je opnieuw een satelliet.